Malachi 3, vers 1 tot en met 7. Zie, ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere die gij zoekt, namelijk de engel des verbonds die gij begeert. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen. Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat ze de Heere in gerechtigheid offer brengen. Dan zal het offer van Juda en van Jeruzalem de Heere aangenaam zijn, als in de dagen van ouds, als in vroegere jaren. Ik zal tot u ten gerichte naderen. Ik zal een snelle aanklager zijn tegen de tovenaars, tegen de echtbrekers, tegen de mijnedigen, tegen hen die het loon van de dagloner drukken, weduwe en wees verdrukken en de vreemdeling terzijde dringen. Maar mij niet vrezen, zegt de Heere der Heerscharen. Voorwaar, ik de Heere ben niet veranderd. En gij, kinderen van Jacob, zijt niet verteerd. Van de dagen uw vaderen af, zijt gij afgeweken van mijn inzetting en hebt ze niet onderhouden. Keert terug tot mij, dan zal ik tot u terugkeren, zegt de Heere der Heerscharen. En dan zegt gij, in welk opzicht moeten wij terugkeren? Tot zover. De Heere wil tot ons komen. De Heere zegt dus, dan zal ik tot u terugkeren. Dan zal de Heere tot ons komen. En levert dat wat op? Ja, dat levert echt veel op. Dat zal de conclusie zijn. Het Oude Testament, misschien niet een favorite, zoals dat heet, misschien niet een geliefd stuk van de Bijbel. Misschien houdt u het liever bij het Nieuwe Testament, waar het rechtstreeks gaat over de Heer Jezus, over zijn komen, over zijn gaan en over zijn sterven en over zijn opstanding, over zijn gaan naar de hemel en over het ontstaan van de gemeente. En dat zijn ook schitterende thema's. Het Oude Testament is niet verouderd, is niet aan de kant gezet. Het is hooguit een eerste deel van Gods woord. En het tweede deel, het Nieuwe Testament, geeft inderdaad het begin van de gemeente aan. Maar je kunt de dingen van het Nieuwe Testament niet begrijpen zonder het Oude Testament. En dat is best even slikken. Ik heb me erover verbaasd dat bijvoorbeeld de brief aan de Hebreeën zo vol staat van aanhalingen, van citaten uit het Oude Testament. Nu waren dat gelovigen die uit de Joodse families kwamen. Dus die waren vertrouwd met de schriften, kenden die taal. Maar ze werden ook aangesproken. En ik heb me vroeger al een keer afgevraagd, waaruit zou Paulus nu gepreekt hebben als hij op de zondag ergens was? Of als hij op maandag bijbelstudie gaf? Of op dinsdag onderricht gaf. Of op woensdag bij elkaar was om gelovigen te bemoedigen. Maar van waaruit dan? Nou, het Nieuwe Testament moest nog geschreven worden. Het Oude Testament. En de Heer Jezus dan, als hij sprak. Hij citeerde alleen uit het Oude Testament, want het Nieuwe Testament bestond nog niet. We kunnen niet al te vlug zeggen dat het Oude Testament een beetje van vroeger was en dat we het nu al met het Nieuwe Testament kunnen doen. U en ik hebben een prachtig boek in onze handen. Helemaal aan het eind van het Oude Testament is ons boek Malachi. Vlak voor de komst van de Heer Jezus, zo hebben we dat ook gezegd. vlak voor zijn komen nog een boodschap. Een bode van de Heere. Het woord Malachi, zijn naam, betekent zelfs boodschapper. Boodschapper van de Heere. En hij komt met dit geweldige Bijbelboek naar ons toe. En we hebben al een aantal keren gezien dat de lijnen die in het boek Malachi te vinden zijn, ook terugkomen in de toekomst. Het is heel praktisch en het is heel profetisch. En daarom is het een heel bijzonder Bijbelboek. Niet altijd even makkelijk, dat geef ik toe, maar het is wel heel bijzonder. Bedoeld voor gelovigen, voor mensen die van de Heer Jezus houden, die hem hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser, en die weet hebben van de vergeving van hun schuld, en die tot het volk van God behoren, de kinderen van Gods mogen zijn. Het recht hebben zich een kind van God te noemen, omdat ze in de naam van de Heer Jezus geloven. Wederom geboren zijn, leven uit God, schulddelging, schitterende toekomst, een bijzondere, bijzondere plek, bijzondere positie. En nu gaat het vanavond over de bode van de Heere, die de komst van de Heer Jezus zou gaan aankondigen. Nu, u denkt aan Johannes de Doper, ik ook, maar het gaat verder dan Johannes de Doper. De Heere heeft altijd een bode, een boodschapper gestuurd. Soms in de figuur Samuel, om aan te geven hoe moeilijk de situatie lag in de dienst naar de Heere God toe. U weet dat ze in die tijd, zonen van Eli, het offer van de Heere gingen geringachten. Hoe ze daar gewoon mee klungelden en ermee deden wat ze zelf wilden. Een verschrikkelijk stuk afval. En Samuel moet dat aankondigen. En hij is nog heel erg jong, durft het eigenlijk niet, maar doet het toch. Een bode van de Heere. Altijd is er een bode van de Heere geweest. Toen de Heer Jezus kwam, is er een bode van de Heere voor hem uitgegaan. Dat was Johannes de Doper. Hij was de Elia die komen zou. Zo heeft de Heer Jezus zelf over Johannes de Doper gesproken. En in de dagen van de Heer Jezus was het priesterschap compleet in verval. Nou, ik denk niet dat ik dat hoef uit te wijden, want dat weet u. U weet hoe daar het offer des Heren is geringgeacht. De Heer Jezus is de tempel binnengegaan en heeft de hele zaak ondersteboven gegooid. In Johannes 2 vindt u dat zo bijzonder scherp. Tafels van de wisselaars. Toen waren er dus wisselaars. U snapt het, ja zeker. U denkt aan grenswisselkantoren. Nu, die waren echt aan de grens bezig. Aan de grens van het geloofsgebeuren. Om in te nemen, er zelf aan te verdienen en er wat anders voor in de plaats te geven. Dat doen wisselaars. En dat deden ze toen. En de Heer Jezus heeft die tafels omgekeerd. Die de duiven verkochten, weggestuurd. Het was één groot marktplein geworden. Complete commercie. Maar het dienen van de Heere was er niet meer bij. Het offer des Heeren opnieuw gering geacht. En de priesters die notabene in de tempel dienst deden, op het moment dat de Heer Jezus stierf aan het kruis, stonden ze daar het avondoffer te brengen. En toen hij aan het kruis kwam, 6 uur eerder, stonden ze het morgenoffer te bereiden en te brengen. En toen hij opstond, hebben ze de garf der eerstelingen aangeboden, alsof er niets aan de hand was. Alsof het voorhangsel van de tempel niet zou zijn gescheurd. Alsof God niet duidelijk had gemaakt dat wat jullie hier doen is compleet inhoudsloos. Jullie stoppen wel heel devoot voor dat laatste gordijn, maar er zit niks achter. Er is niks meer. Het is gewoon gebeurd. Het is over. Het is uit. En God zelf scheurde dat voorhangsel. Dat is veel meer dan wij vermoeden. God scheurde de hele dienst die daar in Jeruzalem verricht werd. Alles is weggedaan. En vanaf dat moment heeft de Heer Jezus gelijk gekregen. Jeruzalem. Jeruzalem zou worden vernietigd, zou kapot gaan, de tempel zou ondersteboven gaan. En het heeft niet zo lang meer geduurd of de hele dienst van priesters in Jeruzalem was voorbij. Dat is helemaal over. Compleet verleden tijd. Dat is toen geweest. En Johannes de Doper had dat gezegd. Aderige! Ja, ja, niet zo zachtjes, maar heel concreet. Oh, denk je dat je de toorn van God kunt ontvluchten? De bijl ligt aan de wortel van de... Enfin, u kent de termen wel van Johannes de Doper, want dat heeft hij allemaal gezegd. Voor soldaten had hij een route. En voor tollenaars had hij een oplossing. Maar die priesters en die fariseeën, die kregen een heel ander verhaal te horen. Johannes de Doper. De fariseeën krijgen het verwijt van de Heer Jezus dat ze Johannes de Doper niet hebben geloofd. Dat vroeg de Heer Jezus, een hele mooie test. De doop van Johannes, was die uit God of was die uit de mens? En wat zeggen ze dan bij elkaar? Nou, als we zeggen uit God, dan zal hij zeggen, waarom hebben wij hem dan niet geloofd? Met andere woorden, ze geloofden er geen steek van. En als ze zeggen, het is uit de mensen, dan, ja, dan zou het volk zeggen van, ho, 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 nu ga je een profeet wegschuiven. Dat kan ook niet. Dus ze wisten heel precies wie Johannes de Doper was, maar ze deden het niet. Niet uit God. De bode van de Here was niet gehoord. Zijn geluid was niet doorgedrongen. Onvoldoende in elk geval. Nu, tegen die achtergrond moet u de profetie van Maleachi zien. Natuurlijk kun je zeggen, dat is inhoud gaan krijgen toen Johannes de Doper kwam. Een paar jaar later kwam Johannes de Doper, weet je wel. Een paar, ja, waarschijnlijk vele jaren, maar toch. Korte tijd later was Johannes de Doper daar en dat was die bode. En de Heer Jezus zegt, ja inderdaad, hij was een boodschapper van mij. Hij was die bode, zoals Elia daar stond, als één man tegenover al die Baalspriesters, die het offer des Heren gering achten en die een alternatieve route vonden. Precies hetzelfde. Iedere keer hetzelfde patroon. Maar de Heer heeft iets bijzonders. Hij heeft vanaf het prille begin van het volk Israël gezegd dat hij te midden van zijn volk wilde wonen. Hij heeft gezegd dat hij hen uit Egypte had gehaald om te midden van hen te wonen. En hij heeft gezegd, dat is een offer elke dag, 's morgens en 's avonds. Want ik wil bij jullie wonen. Ik moet een grond hebben, een rechtvaardige grond hebben om te midden van jullie te kunnen verkeren. Dat was het dagelijks brandoffer, 's morgens en 's avonds. En juist daar gaat het om. Iedere keer gaat het om dat altaar van de Heer. Om die tafel van de Heer. Die kennen we in het Oude Testament ook. In het Nieuwe Testament ook, die uitdrukking. Maar het gaat om het Oude Testament waar de Heer zegt, ik heb één plek waar ik kan staan en zegenen. Had ik al de vorige keer. En hij wil zo graag dat wij die plek waar de Heer staat en zegent koesteren, vasthouden. En dat we daar ook met onze tengels, met onze vingers afblijven. En als er een altaar is van stenen, ga hem dan niet met een houweel bewerken. Blijf er af met je vingers. Laat het zo. Ga het niet modelleren. En zorg ook niet dat je met een trap hogerop komt, met een soort hulpmiddeltje. Want dat kan niet. Dat laat alleen maar zien wie je zelf bent. Blijf er af. Dit zijn taal, dat zijn woorden die de Heer gebruikt als het om het altaar gaat. En de Heere had bedoeld dat het hele volk Israël een priestervolk zou zijn. Dat zegt de Bijbel. En ze zijn nauwelijks, laat ik maar zeggen, bekomen van de enorme indruk van het geluid van de bazuin dat gaandeweg sterker werd. En van ja, ontzag en eerbied en spanning. Mozes is weg en zij gaan het gouden kalf aanbidden. Dan zegt de Heere, als Mozes terugkomt, door Mozes, wie is voor de Heere? Toen kwam alleen de stam van Levi. En ik heb het, ik weet niet hoe vaak gezegd, maar ik wil het nog een keer kwijt. Waarom alleen de stam van Levi tot priesterschap verheven? Waren die beter? Nee, die waren niet beter. Maar die hebben meegedaan, nog preciezer. Aaron was een soort voorman van de stam van Levi, een soort stamhoofd. En die is voorop gelopen als het gaat om het maken van het gouden kalf. Dus die heeft helemaal niet, laat ik maar zeggen, aan de zijlijn gestaan. Die hebben voorop gestaan. Maar dan komt de vraag door Mozes, wie is voor de Heere? En toen kwam alleen de stam van Levi. Niet omdat ze beter waren, niet omdat ze niet meegedaan hadden in afval, maar omdat ze toen kozen voor de Heere. En vandaag is dat eigenlijk de grote vraag. Wie is voor de Heere? Wij zijn heel blij met de Heere als hij ons een cadeau geeft. Dan denken we, Heer Jezus, dank u wel, dat schitterende cadeau van straks een prachtige stoel in de hemel. Subliem. We danken u, Heere. Maar de vraag is nu, wie is voor de Heere? Dat de Heere voor ons is, dat willen we graag. Maar dat wij voor de Heere zijn, dat is een tweede. Maar bent u dat? Dat is toch een enorme vraag, gelijk aan het begin van deze studie. Bent u voor de Heere? Ja. En dan gaan we met onze redenaties, de Hollandse koopmansgeest komt boven, wat levert het op? Ja, dat is de taal van vanavond. Levert dat wat op? Ja, als we er nu beter van worden, als wij er meer geld door zouden krijgen, nou, dan waren we allemaal voor de Heeren. Dan waren de kerken bom en bom en bom vol en dan zaten we allemaal vooraan als het even kon. Of als we er lichamelijk beter van zouden kunnen worden, dan ook, dan ook. Ja, want als we dan zonder kwalen en zonder moeite en zonder hulpmiddelen van brilletje en gehoorapparaat en rollator en toestand verder zouden kunnen, dan. Wat levert het op? En er zijn hele volkstammen vandaag die alleen maar vragen, wat levert het op? We noemen dat, en dat is niet eens door mij bedacht, het welvaartsevangelie, prosperity teaching. Die willen dat het iets oplevert. Dat het je iets brengt. Dat je er voordeel mee hebt. Nou, je hebt er gigantisch veel voordeel van. Bij hem in de hemel, in de heerlijkheid van het huis van de Vader. Waar de Heer Jezus schittert, dan zul jij schitteren. Maar hier op aarde, maar bent u voor hem? Wilt u voor hem zijn? Of vindt u dat de Heer continu nog meer dan vroeger voor u moet zijn? Dat is een hele scherpe. En die vraag moet u zelf beantwoorden, kan ik niet voor u beantwoorden. Wil ik ook niet. Ik ga u ook niet persen en dwingen van dit moet u doen en dat moet u doen. Dat lijstje van vroeger, dat heb ik afgeleerd. Dat kan niet, dat werkt ook niet. Maar ik ga u wel vragen hoe het staat, hoe je nu dat voor de Heere zijn inhoud geeft. Hoe je dat inkleurt. De Levitische priesters hebben dat ingekleurd in de loop van de eeuwen. En iedere keer blijkt dat het niet goed ging. Ik heb u een paar voorbeeldjes genoemd van Hofni en Pinhas, weet u wel, van de zonen van Eli, die er een behoorlijk rommeltje van gemaakt hebben. En iedere keer is dat hetzelfde. En het is zover gekomen dat de Heer zegt in de dagen van de nadagen van de koning, ze hebben mij aan de kant geschoven. De priesters, die hebben alleen aan zichzelf gedacht. Het verwijt in Ezekiel 34, jullie hebben alleen aan je eigen hachie gedacht. En je hebt alleen voor jezelf nog wat leiding willen geven, maar niet meer voor mij. Jullie hebben niet de Heere willen dienen, jullie hebben alleen jezelf willen dienen. Ik. En niet meer hij. Dat is iedere keer terug te vinden. Daar hoef je helemaal geen moeite voor te doen, want daar staat ik weet niet hoe vaak in het Oude Testament. Nu komt het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. En is het nu dan anders? Maar nu wordt het heel pijnlijk. Wordt het straks dan anders? Nee, zegt Malachi 3. Want de Heere komt. En hij zal een snelle aanklager zijn. Hij zal het zilver louteren. Het goud gaan reinigen. Hij komt. Wanneer komt hij? Nu, dan denkt u, als het om deze dingen gaat, nou laat hij dan maar even wegblijven. Het is ons ook wel een beetje aangenaam zo. We hebben het aardig goed voor elkaar. Wacht nog maar even, Heer. Waar blijft de belofte van zijn komst? Nu, ik wil eerst iets als een tussenzin zeggen, want het gaat niet eens over ons, over de gemeente, alhoewel dit een les is voor de gemeente, maar dat is heel wat anders, hè? Het gaat hier over de komst van de Heer Jezus straks op de Olijfberg, als hij in Jeruzalem gaat komen, als hij zijn huis, zijn tempel gaat binnentrekken. En dan de vraag, wat hebben jullie dan voor mij gedaan? Ben je in staat om mij te dienen? Dat is eigenlijk de lijn hier. Daar zitten wij tussen. Maar ik kon niet overzien wat er met het getuigenis van God op aarde zou gebeuren. Wist dus eigenlijk niet wat de gemeente zou zijn. Die gemeente is ontstaan. En het merkwaardige is, ik zat er net nog te lezen op de stoel, 1 Petrus 2, dat u en ik, die geloven in het volbrachte werk van Jezus, een heilig priesterdom genoemd worden, om geestelijke offers te offeren die aangenaam zijn. En dat we ook naar buiten toe, naar de mensen toe, naar de buren toe, naar het dierentuin toe, een koninklijk priesterschap mogen zijn. Om de grote deugden te verkondigen van hem die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. U bent een priester. Hoe vaak is de discussie niet geweest? Ambten, ja. Ja, vrouw in het ambt, gisteravond nog, kan natuurlijk niet. Vrouw in het ambt. Tja, eergisteravond, vrouw in het ambt. Dat is natuurlijk onzin, kan niet. En dat gaat maar door en we zien ons echt, echt iedere keer geduwd in een discussie over misschien wel onzinnige dingen. Sorry hoor. Een beetje te bouwd misschien. Alle gelovigen staan in het ambt. Hoort u het goed? Zusters, broeders, u bent in het ambt. Toen de reformatie kwam, toen zagen ze dat in elk geval scherp. Toen hebben ze gezegd tegen elkaar, moest luisteren. Het is niet zo dat er in de kerk een soort geestelijke bovenlaag kan zijn. En een heel stuk lager nog een soort schare die de wet niet kent, weet je wel. Maar een enorm verschil. Priesterklasse, een grote bovenklasse en daaronder eigenlijk een soort schare die niets kan of niets weet. Nee, toen de reformatoren begonnen, toen hebben ze één uitspraak heel scherp geformuleerd. En dat is dat elke gelovige in het ambt van priester is gekomen. Het ambt aller gelovigen. De Nederlandse geloofsbelijdenis vindt u het nog terug. Is dat zo? Zeggen ze in de kerk, die begonnen is, laat ik maar zeggen, bij de reformatie. Zeggen ze daar nu nog dat elke gelovige in het ambt geplaatst is? Wel nee, die hebben al lang weer een geestelijke bovenlaag gekregen. Die hebben al lang weer een soort bovenlaag en boven die bovenlaag weer een bovenlaag. En die hebben een hele constructie opgebouwd. Ik ga niet schelden of zo, maar gewoon eerlijk zeggen, dat is ervan terechtgekomen. En er is nou weer een schare die leken genoemd worden. En die mogen natuurlijk niet de doop bedienen, natuurlijk niet, dat kan toch niet. En die mogen natuurlijk niet het avondmaal bedienen, dat kan toch ook niet. En die kunnen geen leiding geven en die kunnen niet eens een zegen uitspreken. Sorry, het is een beetje te kort door de bocht, maar het is wel precies wat ik bedoel. Dus we hebben weer hetzelfde verhaal. We zijn terug bij af. En niemand roept om een reformatie vandaag. Was er maar een bode, een Luther, die stellingen spijkerde aan de slotkapel van Emmen. Maar die zijn er niet meer, die zijn we kwijt. Het is precies hetzelfde verhaal. Iedere keer ziet de tegenstander kans om dat wat de Heer belangrijk vindt, namelijk priesterdienst naar hem toe, lofprijzing voor hem, eer aan hem, glorie aan hem, dank aan hem om die priesterdienst onmiddellijk in een soort discussie te veranderen, wel eens niet is, wel eens niet is, wel eens niet is. En als het niet snel tot een oplossing komt, dan spettert de hele club uit elkaar en hebben we weer een kerkscheuring. Dat is gebeurd. Daar zitten we middenin. Ik begrijp wel dat we niet eens kunnen zijn misschien over, kan een vrouw wel oudste zijn, naar mijn stellige overtuiging niet, maar dat is mijn persoonlijke mening. Kan een vrouw wel voorgaan in de samenkomst? Ik denk niet. Maar dan beroep ik me op 1 Timotheus 2. Waar nadrukkelijk staat, ik sta aan een vrouw niet toe dat ze leert over de man neer. Maar dat is mijn persoonlijke mening, dat laat ik ook zo. Daar ga ik ook niet omheen. Maar als u mij vraagt, zou een zuster wel aanbidding mogen brengen aan de Heer? Ja, ja. Zou ze wel lofprijzing mogen doen? Ja, ja. Zou ze mogen zingen en een lied mogen opgeven? Zou ze misschien een dankgebed uit mogen spreken? Ja, ja, ik geloof dat stellig. Maar daar zit een groot verschil. Maar waar zijn ze vandaag die de Heere iets willen brengen? Die voor de Heere willen zijn. Voor de Heere betekent niet dat je ook een visje achter op de auto hebt. Dat zegt niet zoveel. Heb ik erop geplakt. Maar het zegt niet zoveel. Want je rijdt dus toch iets harder dan 120 en dan kunnen alle anderen het visje ook zien. Als je beneden 120 blijft, dan ziet niemand het. Nee, maar je kunt alle mogelijke dingen bedenken. Maar is dat het, dat je dan voor de Heere bent? Nou, natuurlijk is dat er wel een onderdeeltje van. Maar het gaat er ten diepste om dat je de Heere iets brengt, dat je de Heere offers. Glorieoffers, dankoffers, aanbidding. Wat zei de Heer Jezus? De Vader zoekt evangelisten, bijbeluitleggers. De Vader zoekt herders, leraren, zoekt oudsten, diakenen. Zegt hij dat? U weet het, dat hij zegt, de Vader zoekt aanbidders. Heel concreet. Aanbidding. Dat is nu de taak van priesters. Die mochten het offer brengen. En als je zegt, die mochten het offer brengen, dat betekent dat ze met dat wat spreekt van de Heer Jezus bij God kwamen. En het offer is niet wat ik doe, maar is dat wat hij gedaan heeft. Dat betekent dat we met dat wat de Heer Jezus deed, met ten diepste wat hij is, bij God de Vader mogen komen, hem iets mogen aanbieden. Volle korven mogen hebben, handen vol. En niet een heel klein beetje pietiepeuterig aanbidding, maar een hele lijst met vragen. Wanneer Heer, wilt u, want onze piano weer stuk. Maar waar zijn ze dan, die iets te brengen hebben? Dat is de klacht. Dat is de klacht die hier in Malachi 3 concreet doorkomt. En hij zegt, en ik ga dit schriften. Nu is de gemeente op aarde. En ik vraag me af of de gemeente zich realiseert waarom we hier zijn. U zegt, om tot zegen te zijn voor anderen ook. Maar eerst om tot zegen te zijn voor hem, onze zender. Eerst een heilig priesterschap om gaven te offeren, om lofprijzing en aanbidding te brengen. Ten tweede, we zijn hier een koninklijk priesterschap om van hem uit ook naar mensen toe te vertellen wie de Heer Jezus is. Dat zijn de twee richtingen. Naar de Heere toe en van de Heere uit naar de mensen toe. Priesterschap. En als dat vandaag nu eens een soort weegpunt zou brengen. Ik bedenk dat de Heere dus onze dienst, onze inzet zou gaan wegen. Wat zal er dan uitkomen? Gewogen en ja, te licht begonnen. U kent de tekst uit Daniel 5. Wat levert het op? Want wij zeggen, ja, dat is wel aardig, maar ja, wat levert het op? Gaat u, dat hoeft u niet allemaal precies zelf te controleren, maar ga maar eens na wat er allemaal gebeurt. Waarom het gaat, ten diepste in de gemeente. Gaat het om mijn heil, mijn welbevinden, mijn prosperity, mijn welzijn? Of gaat het om de Heer Jezus? Dat is voor mij een heel zwaar punt, mijn broeder en zuster. En u bent hier. U wist dat dit zou komen, want dat stond in het boek Malachi. En de vraag is, hoe zou de Heer daarmee omgaan? Nu, hij komt ook. Hij stuurt ook zijn bode voor hem uit. Misschien ben ik dat vanavond. Dat wil ik zo graag. Niet om een soort titel te krijgen of een soort autoriteit te zijn, maar om van hem uit te zeggen, hij komt, hij komt. En als je wist dat de Heer Jezus vanavond zou komen, dan zou je zeggen, Heer Jezus, we prijzen u. Maar ja, dat zijn we kwijt, want ja, Egypte staat in brand, maar wat zegt ons dat? Wat moeten we daarmee? Nou, ik heb Jesaja 19 gelezen, u misschien ook, een profetie over Egypte. En u kunt het allemaal vinden. Egyptenaren tegen de Egyptenaren. Bonje, toestand, heibel, wanorde. Het is alsof het al eeuwen in onze Bijbel stond. En nu, Ja, we denken, Heer Jezus, kom dan maar. Maar dan zijn we van de prut af. Dan zijn we van dit soort ellende verlost. Ik snap dat. Maar waar is het verlangen om hem te prijzen? Ik wil zo graag een boodschapper van de Heere zijn en tegen jou en tegen mezelf zeggen. Luister, de Vader zoekt aanbidders. En dan moet u het niet inkleuren met, ja, maar aanbidding is ook als ik, nee, de Vader zoekt aanbidders. En uit alles blijkt dat Levite priesters één ding deden, dat is het offer brengen. En het offer, het brandoffer. Want het was bij het uur van het brandofferaltaar dat de Heere zei, nu kan ik in jullie midden wonen. En bij het uur van het avondoffer, nu kan ik in jullie midden zijn. Brandoffer. En we weten nauwelijks meer wat het verschil is tussen een brandoffer en een zondoffer. Dat zijn we al lang kwijt. Brandoffer is dat deel van het offer waarin de Heer Jezus zijn Vader buitengewoon heeft geëerd. Dat heeft niks te doen met jou en mijn probleem, met onze zondige toestand. Dat heeft alleen maar te maken met wie Hij is en wie de Vader is. Ja, ik weet wel dat dat moeilijk is. Dat zijn we een beetje kwijt. Hebreeën 5 zegt, we moesten naar de tijd gerekend, hadden jullie al lang leraars moeten zijn, stuk voor stuk. Maar je bent nog een zuigeling. Je kunt helemaal geen vaste spijzen verdragen. Het moet misschien nog erger worden. Zouden we willen? Ik vermoed dat u hier bent en dat u toch verlangt naar meer. Dat u ook uit uw eigen hart de Heere wilt prijzen. Onze Heer Jezus wilt groot maken. Maar de gemeente gaat hier vandaan. Dat hele tussenstuk lost op, gaat weg. De gemeente, u en ik, die daar in het lichaam van Christus geplaatst zijn door de Heilige Geest, gaan hier vandaan. Dat noemen we de opname van de gemeente. Nou ja, volgende discussie. Dan gaat hier weer. Kun je weer eindeloos over bakkeleien, wel eens niet. Nou, fijn. Dat gaat maar door. Iedere keer als je dat zegt in een reformatorische hoek, dan krijg je een, ik weet niet veel, helerlei mailberichten van vragen. Ja, maar broeder, dit kan toch niet, want die en die en daar heeft het. Allemaal argumenten. De Bijbel zegt dat de gemeente hier niet hoort en dat ze van hier weggehaald wordt. En dat de Heer Jezus die plaats voor ons bereidt, een keer gaat komen, binnenkort gaat komen, spoedig gaat komen om ons te brengen waar Hij zelf is. Dat doet Hij. De gemeente is een bijzonder gezelschap, die horen hier niet. Die zijn hier wel, maar ze horen daar waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. En daarin zijn we op weg. En vanavond komt de Heer Jezus. Hier achter in die zaal, ik kan er zo naar kijken, u niet, want dan moet u zich allemaal omdraaien, maar als u eruit komt, dan ziet u, totdat Hij komt, zijn we hier. Totdat Hij komt, kunnen we gemeente zijn. Hebben we samenkomsten, hebben we misschien dit soort studies. Maar als Hij gekomen is, horen we hier niet. Zijn we hier niet meer, maar we horen hier ook niet. We hoorden hier al niet. Maar we zijn hier wel nog, tijdelijk. De gemeente gaat weg. En dan? Is dat het moment waarop de Heer Jezus op aarde komt? Nee, de Bijbel zegt heel precies dat de gemeente weggehaald wordt, opgenomen wordt, in wolken wordt weggevoerd, de Heere tegemoet in de lucht, en zo bij de Heere zal zijn, in heerlijkheid komt, in het huis van de Vader komt, schitterende toekomst. En hier op aarde gaat Emmen gewoon door met een nieuwe actie om meer bezoekers in de dierentuin te krijgen. Nou, vul me wat anders in, maar ik bedoel, het leven gaat gewoon door, dat bedoel ik er eigenlijk mee te zeggen. Het gaat gewoon verder. En dat gaat verder. En er is zelfs religie. De Bijbel zegt dat er in die tijd ook godsdienstige ontwikkelingen zijn. Er is zelfs een vrouw die zich heel bijzonder manifesteert. Er is een antichrist die hele mooie taal gebruikt en hele mooie dingen gaat zeggen. Maar het gaat niet meer over de Heer Jezus. Het wordt alleen maar beroerder. Maar er zijn in diezelfde tijd ook nog boden van de Heer. Dat zijn die twee getuigen bijvoorbeeld. Die worden gezalfden van de Heer genoemd. En die twee getuigen die in die tijd gaan opereren, die tijd dat wij weg zijn, hier op aarde alles chaos aan het worden is. Dus wat Egypte nu laat zien, is dan overal. Niet alleen daar in Cairo, maar ook in Emmen. Ook in Nederland, ook in Europa. Eén grote zooi. En in die tijd laat de Heere zijn boden hun boodschap klinken. De Heere doet dat. Help dat. Ja, er komen nog mensen tot bekering. Er komt zelfs een hele schare tot bekering. Er komt een grote schare die niemand tellen kan uit die geweldige, moeilijke tijd. Een bijzondere zegen. Maar er is ook enorme vijandschap. Want die mensen worden zwaar onder druk gezet. En het dagelijks offer wordt gestaakt, zegt Daniel 11, bijvoorbeeld. Dus weer hetzelfde. Het offer naar de Heere toe, dat hoeft niet meer. En de tempel van de Heere of de dienst van de Heere, dat is voorbij. En in plaats daarvan heeft de tegenstander een god der vestingen. Waarschijnlijk is dat de god van de oorlog, de god van de heibel en van de toestanden, van de tweedracht, de god van twist. Maar die heeft een god van de vestingen en daarvoor moet je knielen. En als je daarin meegaat, nou dan zit je goed, dan krijg je zelfs een kavel. Had altijd een grote kavel willen hebben voor een nieuwe bungalow, je krijgt dan een kavel. Ik hoop niet dat je erbij bent, ik hoop dat je beseft dat je nu door het geloof in Jezus al lang weg bent, maar zo wordt het verkocht. En dan komt de bode van de Heer. Ik denk dat die twee getuigen die genoemd worden in Openbaring 11, dat de boden van de Heer zijn. En die komen weer voort uit die 144.000. Dus die twee, die komen uit de groep van die 144.000 boodschappers. En die kondigen de komst van de Heer Jezus aan. En dat is niet zijn komst om ons tot zich te brengen, maar dat is zijn komst om hier op aarde, koningen, koningen, heren der heren, de dag des heren te beginnen. De dag des heren die dan begint, duurt 1000 jaren. Maar het begin van die dag des heren is vuur, is oordeel, is loutering, is zuivering. Zuivering en loutering voor mensen die gebruikbaar zijn, die straks dienst mogen doen in de nieuwe tempel die in Jeruzalem zal zijn. En deze loutering die leidt ertoe dat in Jeruzalem er weer een offer zal zijn als in de dagen van ouds, als in vroegere dagen. Een offer in Jeruzalem die de Heere aangenaam zijn. Een aangenaam, welgevallig offer voor de Heere. Ik heb dat ook willen schetsen in vorige studies. Jeruzalem wordt in elk geval gekenmerkt door een altaar. Grote afmeting. En daar zijn de zonen van Zadok, dat zijn dus de zonen, de afstammelingen van Levi. Die zijn daar bezig met het offer. Elke dag. 'S Morgens en 's avonds. Het offer naar de Heere toe. En iedereen gaat mee. En de Heere zegt, keert nu terug tot mij. Dan zal ik tot jullie terugkeren. Levert dat wat op? Ja. De Heere is in ons midden. De Heere is in ons midden. Hij zal er staan en zegenen. Hij zal er zijn. Denkt u dat de Heere lofprijzing negeert nog sterker? De Heere troont op de lofprijzingen, de lofzangen en de lofuitingen. En de Heere wil zo graag dat wij daarin verder gaan. We hebben een soort tussenverantwoordelijkheid, een soort tussenstuk. Gemeente hoort hier niet, is hier wel, is hier tijdelijk. Maar we hebben diezelfde dingen dan ter harte te nemen. We hebben ons ook de vraag te stellen, wat betekent dit voor mij? Maar in de toekomst zal de Heer Jezus komen. Hij komt. Dat dit bijzondere loutering voor Israël betekent, voor de zonen van Levi, voor de priesterklasse betekent, dat is helder. Hij zal ze louteren. Maar dat betekent wel dat er weer een nieuw begin kan worden gemaakt. De Heere wil zo graag dat die priesterdienst in Jeruzalem hersteld wordt. Daar is hij begonnen en dat moet terugkomen. En de Heere zegt, als jullie naar mij terugkeren, dan keer ik naar jullie terug. Weet u, toen de priesters het lieten afweten in de dagen van Daniel bijvoorbeeld, aan het eind van de koningen, toen is de heerlijkheid, de glorie van God weggetrokken uit Jeruzalem. Gekomen in de dagen van Salomo. De Heer zei, ik heb geweldig veel geduld met jullie gehad. Eindeloos geduld. Van de dagen van uw vader af, zijt gij afgewoken van mijn inzettingen. Maar ik ben niet veranderd. En jullie zijn eigenlijk niet verteerd. Want anders, als ik veranderd zou zijn, zouden jullie al lang omgekomen zijn. Maar de Heer is echt aan het eind van zijn geduld. En gaat dan, de glorie van God gaat weg. Gevolg, Jeruzalem is weg. De tempel is weg. Zegen is weg. Welvaart is weg. Alles is weg. Is niets meer. Alleen nog wat armoe in Jeruzalem. De rest zit weg. En de Heer zegt, als jullie naar mij terugkeren, dan keer ik naar jullie terug. Wat betekent dat? De glorie van God terugkomt. En dat gaat ook precies gebeuren in de toekomst. Komt de heerlijkheid van onze Heer terug in Jeruzalem. En in Jeruzalem zal dan een naam klinken. Yahweh Shama, de Heer is al hier of al daar. Dat gaat gebeuren. Dit wil ik mezelf aantrekken. Als de Heer tegen ons zegt door Jacobus, dat wij echt moeten bedenken dat de Heer bij ons wil zijn, dan moeten we ook in heiliging gaan leven. Ik vind ook dat gelovigen die nu samenkomen heiliging voorop moeten zetten. En ik weet dat je daar een lijstje van kunt maken, die en die en die punten. Maar je zou kunnen zeggen, Heer in mijn hart. Zou je het willen laten reinigen, zou je jezelf willen louteren door de Heer, zodat alle verkeerde elementen eruit gaan en het goede overblijft. Dit is de boodschap van de Heer. Keer terug. Voor Israël, keer terug. En ik zal tot jullie terugkeren. En natuurlijk zul je zeggen, dat zal de Heer dan zelf bewerken. Ja, hij geeft een geest van gebed en van verootmoediging. Dat geeft de Heer. De Heer bewerkt dat. En zij komen terug. Zij zeggen, niet uit mijzelf. Het is een genade van God. Maar u zegt ook met mij, het is ook niet uit mijzelf dat ik bij de Heer gekomen ben. Dat is Gods genade geweest. Gods genade heeft jou getrokken. Uit de ellende, uit de prut, uit je zondetoestand. Gods genade. Niet je eigen. Uit genade bent u behouden. Niet uit uzelf. Maar door het geweldige werk van de Heer Jezus die gekomen is om je op te zoeken. Nu, dat gaat straks opnieuw gebeuren. Maar toch, er is loutering voor hen. En die zullen weer in staat zijn om de Heer te prijzen, om offers te brengen, zoals vroeger, zegt de Heer. Daar heb ik naar verlangd. Zou je nu vandaag die offers willen brengen in de plek waar je bent? Zou je kunnen begrijpen dat in de toekomst, ook als wij weg zijn, de Heer er naar verlangt dat in Jeruzalem, hier op aarde, waar destijds die tempel stond, waar hij woonde, waar hij troonde, waar zijn glorie zichtbaar was, dat daar offers zullen worden gebracht. Dat is, keer terug, dan zal ik naar u terugkeren. En zij zeggen tegen elkaar, maar in welk opzicht dan? We doen toch alles goed? We zijn rijk en verrijkt, dat geldt ook voor de gemeente. En we hebben daar geen ding gebruikt, we doen toch alles goed? Is toch niks mis met ons? Die vraag is vandaag heel belangrijk. Nog een keer. Wij zitten als gemeente daartussenin. Dit is het Oude Testament. In de toekomst gaat het zo gebeuren. God stuurt zijn bode en dit zal tot een herstel leiden in Jeruzalem. En daartussen, dat is de tijd van de gemeente die we nu hebben. En zou de Heer dan ook graag bij ons willen zijn? Ja, 2 of 3. En hij wil in het midden zijn. Mooi is dat. Ik heb heel vaak gezegd dat het me raakte toen de antwoorden kwamen over waarom er in de Joodse traditie 10 mensen moesten zijn, wilde een synagogedienst doorgaan kunnen vinden. 10 mannen. Nou, dat komt bij Abraham vandaan. Als er nog 10 waren in Sodom en Gomorra, dan zou de Heer de stad sparen ter wille van de 10. Daar hebben de Joden een conclusie aan verbonden van als er 10 zijn, dan is de Heer er nog. Vandaar hun minyan. Maar de Heer Jezus zegt 2 of 3. Niet 10, 2 of 3. En ik ben in het midden van hen. Hij wil komen. Maar je moet wel in zijn naam bij elkaar zijn. Je moet hem wel de plaats geven die hem toekomt. Zit het hem in de termen, in de woorden? Nee, dat zit hem in je hart. Als ons hart verlangt om de Heer Jezus die plaats te geven, wil hij er zijn. En dan is er een zegen. Dan is er een buitengewone zegen. En die buitengewone zegen zou de Heer wel gevallig zijn. Want het gaat in de eerste plaats om hem. En ik weet Het is zo moeilijk, want we kunnen bijna niet loskomen van, ja, maar als ik geen zegen krijg in die gemeente, dan kom ik er nooit weer. Heb ik dat gezegd vanavond, dat jij er een zegen kreeg? Ik ga ervan uit dat als u daar bent waar hij is, dat u een zegen krijgt. Maar ons uitgangspunt is niet dat ik een zegen krijg. En u mag niet zeggen, als ik er geen zegen krijg, dan kom ik er niet weer. De vraag is, bent u voor de Heere? Wie is voor de Heere? En ik hoop dat de hele zaal nu vanavond zegt, ik. Niet in mijn kracht, Heere, maar in uw kracht. Niet vanuit mijn kunnen, maar omdat u door uw Heilige Geest wilt werken en mij het verlangen wilt geven om voor u te zijn. Om een volk te zijn. Lofoffers offeren. Aanbidding brengend. Grootmakende Heere, onze God. Ik neem maar een paar termen uit liederen. Mooie liederen hebben we om de Heer te prijzen, om hem groot te maken. Dat is de insteek. En God zendt een bode vanavond, om je dat te zeggen. Als de gemeente weg is, alles van de gemeente over is, dan zendt God weer een bode om dat volk te bereiden tot dit punt van lofprijzing, van groot maken. Zoals de Heer vroeger Johannes de Doper stuurde als bode. Tot lofprijzing. Altijd hetzelfde principe. Malachi 3 vers 1 tot en met 7. Zegt. De Heer wil terugkeren als jij tot hem keert. En zij zeggen. Nou ja, wat levert dat op? Dus met andere woorden. Dat hoeft voor ons niet. Dat is ongeveer de taal die hier gebruikt wordt. En wij zeggen. Dit levert echt wat op voor hen. Dit is winst. Pure winst. Aanbidding voor onze God en onze Vader. En wij moeten eraan wennen dat het nooit in de eerste plaats om ons gaat. Wij denken altijd dat het hele heilsplan zich ongeveer cirkelt rondom je eigen persoontje. En dat is niet waar. Natuurlijk, je mag een zegen krijgen en je hebt een zegen. Maar het gaat om de Heer Jezus. Het gaat om God de Vader die aanbidders zoekt. Deze dingen mogen binnenkomen in ons hart en in ons denken. Een bode van de Heer. Vader, ik wil buigen. Ik wil bij u komen in de naam van de Heer Jezus. En tegen u zeggen dat het wel helder is, denk ik. Dat Malachi 3 in onze Bijbel staat. Heeft een bedoeling. We mogen terugkeren. Verlangen hebben om de Vader te aanbidden. Om de Heer Jezus groot te maken. En iedere keer ziet de duivel kans om juist dat onderdeel helemaal weg te krijgen. En dan gaat het alleen om onszelf. Of het voor ons wat oplevert. Of wij er beter van worden, daar gaat het steeds over. En als wij er niks aan hebben, als wij er geen zegen van krijgen, dan stoppen we. Dit is zo ingeburgerd, Vader, dat ik ben er niet verder durf. Dit zijn de dingen waar we vandaag tegenaan lopen. Het is het omgekeerde van uw plan. U wilt dat wij er voor u zijn. We willen u danken dat u ons helpen wilt om met Malachi 3 verder te gaan. En uw Vader krijgt aanbidding. En uw Heer Jezus krijgt lof. En de gemeente zal één lofzingende groep zijn. Straks in de hemel is de gemeente. Zo'n lofzingende groep. Staan ze daar? Hebben ze allemaal een citer? Zingen ze het nieuwe lied? Zijn ze volleerd in het gezang Gods? Dank u wel dat u ons zo nabij wilt zijn. Ook door Malachi 1.